luisteren. Openbaring 4. Lilianne, jij gaat dat met ons lezen.
Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens, en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: u komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.
Geliefde mensen, ik wil jullie graag het evangelie vertellen. Prachtige aanbidding. Stel je voor, je loopt over een industrieterrein. Niet de meest inspirerende omgeving, dat geef ik toe. Witte, grijze, meestal vierkante gebouwen, in het groot voorzien van een bedrijfsnaam. Terwijl je rondslentert door die niet zo inspirerende omgeving, valt je ineens iets op. Aan de overkant van de weg, achter een lege parkeerplaats, staat de deur van een loods open. Het trekt je nieuwsgierigheid. Af en toe zie je uit die deur iets flikkeren en dan houdt het weer op. Stapje voor stapje kom je dichterbij. Daar moet je natuurlijk wel wat schroom voor afwerpen. Mag dat zomaar een loods binnenstappen ergens op een industrieterrein? Maar je nieuwsgierigheid wint het dan toch van de angst. En als je heel voorzichtig, voetje voor voetje, naar binnen stapt, valt je mond langzaam open. Hier worden die enorme kraanmachines gebouwd. Ze torenen hoog boven je uit, net als de stellingen waar mannen en ook vrouwen op staan om aan deze machines te werken. Er wordt gelast, dat was dat flikkeren wat je zag. En enorme tandwielen worden in elkaar geschoven. Al die taferelen maken je nieuwsgierig, maar ook een beetje angstig. Het is hier niet alleen reuze interessant, het is hier ook behoorlijk gevaarlijk. Johannes ziet in Openbaring 4 een deur openstaan. Een deur in de hemel. Dat klinkt misschien ver weg, de hemel. Voor later, ooit, eens, als je sterft. Of niet. Maar de hemel, dat is in de Bijbel helemaal niet zo ver weg. De hemel is geen wolk met harpspelende engelen, maar de troonzaal van God waarin intens wordt meegeleefd met wat er op aarde gebeurt. En Johannes stapt er als het ware zo binnen. Als Peter, Edmund, Lucy en Susan in de boeken van C.S. Lewis. Die zomaar het land Narnia binnenstappen door een kleerkast. Geen lange reis dus naar de hemelse troonzaal. Maar een simpele deur die toegang geeft tot de realiteit van de troonzaal van God. En als je je schroom je angst, je twijfel, misschien wel je scepsis even achter je laat en meekijkt door die geopende deur heen, dan zie je een tafereel wat je voorstellingsvermogen te boven gaat. Wezens die een en al oog zijn, symbool voor de God die alles ziet en wie niets ontgaat. Hij ziet het kwaad dat in het geheim wordt gedaan en nooit bestraft wordt, maar hij ziet ook het kleine goede wat nooit is opgemerkt en nooit is beloond. En in die troonzaal hoor je het geraas van donder en het geflits van bliksem. En je komt onder de indruk van de grootheid van deze God. En je kijkt je ogen uit als je de pracht ziet van jaspers, van sarder en van smaragd. Daardoor zie je de schoonheid van deze God. En je hoort de lof die de wezens deze God toebrengen. Heilig, heilig, heilig. En het gezang van de 24 oudsten. 24. De 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. Dit is een genadige God die geen perfecte mensen zoekt, maar die niet loslaat wat zijn hand ooit is begonnen. Maar nog steeds met dat volk onderweg is. En je ruikt het vuur van de 7 fakkels die branden. En die laten zien dat God zijn hele kerk, 7 gemeenten weet je nog in de vorige hoofdstukken, dat God zijn hele kerk vult met zijn geest. Geen kerk of kerkje uitgezonderd. Als je door de deur van die troonzaal naar binnen gaat, dan past als het ware maar één woord. Wauw. Nu zullen de christenen in Klein-Azië, aan wie het boek Openbaring in eerste instantie is gericht, bij zo'n troonzaal niet alleen aan God denken. Ze zullen zeer zeker ook hebben gedacht aan de troonzaal van de keizer. Die was berucht en beroemd. Die werd veelvuldig afgebeeld om angst en ontzag op te wekken. En die was symbool voor zijn macht en glorie. Denk aan keizer Domitianus, die zich Dominus et Deus liet noemen, Heer en God. En als de deur van de troonzaal van de keizer open stond en je mocht daar naar binnen gaan, dan klonk daar de oproep: kniel. En buig. Opvallend, in deze hemelse troonzaal hoor je dat niet. Geen gebod tot knielen en buigen. Geen gebiedende stem. Alleen maar die uitnodiging aan Johannes. Kom. Kom gewoon alleen maar kijken. Kom je vergapen. En dat is het bijzondere. Zonder dat gebod tot knielen en buigen. Wordt er daadwerkelijk geknield en gebogen. Er is hier aanbidding. Hoe kan dat? Dat kan omdat die 4 wezens, omdat de 24 oudsten en omdat Johannes die dit visioen ziet, oog in oog staan met de heerlijkheid van God. Ze zien God zoals hij is. En dan kunnen ze simpelweg niet anders. Wie oog in oog met God heeft gestaan, kan niet anders dan hem aanbidden. Aanbidden is geen opdracht, het is geen bevel, het is geen plicht. Het is een reactie. Er wordt in de hemel gezongen, geprezen, zoals nergens anders. Niet omdat het moet, maar omdat je simpelweg niet anders kan. Zoals wanneer je weggeblazen wordt in een theaterzaal door een prachtig concert. En dan aan het eind niet anders kan dan gaan staan en klappen en fluiten. Zo is het hier ook. Oog in oog met de majesteit van God. Er is geen andere reactie denkbaar dan aanbidding. Zoals de Amerikaanse voorganger Tim Keller ooit zei: religious people find God useful. Christians find God beautiful. Religieuze mensen vinden God handig, maar christenen vinden God prachtig. Ik wil je aanmoedigen om die aanbidding te zoeken, geliefde mensen, als een reactie. Misschien ken je die plicht maar al te goed, die stem die tegen je zegt: ja, ik moet toch en ik zal toch en... Ik wil je aanmoedigen om die aanbidding te zoeken als reactie. Vraag God er maar gewoon om, zoals Mozes ooit ook deed: Heer, laat me toch uw heerlijkheid zien. Want er staat een deur open in de hemel. Heel vlakbij. inclusieve aanbidding. Als je Openbaringen gaat lezen, dan word je misschien ook wel nieuwsgierig. Openbaring is namelijk het boek van de toekomst, het boek van de visioenen, het boek van de beelden. En in Openbaring 4, zo denk je, gaat het dan eindelijk beginnen. Kom, zegt die stem die Johannes roept, kom en ik zal je zien wat hierna moet gebeuren. Wat is dat dan, wat er hierna moet gebeuren? Wat heeft de toekomst voor ons in petto? Wat geeft Openbaringen allemaal voor inkijkjes? Kunnen we misschien wat er nu gebeurt in de wereld terugzien in dit bijzondere boek? Ik zal je laten zien wat er hierna moet gebeuren. Maar dat begint dus heel ergens anders. Openbaring is dus niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Het is geen puzzelboek waaruit je goed ontcijferend de toekomst kunt voorspellen. Openbaring wil ons tot aanbidding brengen. Ons, inderdaad. Ons. Dat ons is groter dan alleen mensen. In die hemelse troonzaal wordt duidelijk dat mensen niet alleen zijn in hun aanbidding. Er zijn vier wezens voor de troon van God. Net zoals er vier wezens zijn als Ezechiël een visioen heeft van een hemelse troonzaal. En ook hij ziet die vier wezens. Net als bij Johannes heeft slechts één van die wezens een mensengezicht. Heb je dat gezien? De andere wezens hebben gezichten van dieren. Een leeuw, een stier. Wat wil dat zeggen? Nou, dat we hier de aanbidding zien die de hele schepping brengt. Zeker ook de mens als onderdeel van die schepping, maar niet alleen. De aanbidding van de Allerhoogste God stopt niet als mensen stoppen met aanbidden. Die gaat voortdurend door, omdat deze schepping God aanbidt. En dat beeld van die aanbiddende schepping wordt nog bekrachtigd. Niet alleen door die vier wezens, waarvan er dus maar één mens is en die andere dieren. Maar ook door die regenboog rond de troon van God. De regenboog, het teken van inclusie, het teken van Gods trouw en liefde over de hele schepping. Niks of niemand uitgezonderd. Deze hele schepping, grassprietjes en muggen, nijlpaarden en wolken, stekelbaarsjes en T-rexen. Deze hele schepping is verzameld rond zijn troon. Deze hele schepping ziet zijn grootheid, zijn almacht, zijn schoonheid. Deze hele schepping aanbidt hem. En dat houdt ons ertoe tegen, dat wil ons ervan weerhouden om deze schepping te zien alsof het ons eigendom is. Alsof dieren slechts een consumptiemiddel zijn. Er worden er in Nederland 660.000 per dag geslacht voor onze vleesconsumptie. Dat wil ons ertoe weerhouden om de aarde niet te zien als een verzameling grondstoffen die we naar believen kunnen gebruiken. De wereld gaat er letterlijk en figuurlijk van kapot. Er zitten actievoerders hier niet ver vandaan en die maken dat op hun eigen unieke wijze heel duidelijk. Christelijk geloof geeft je een unieke motivatie, een reden om liefdevol met deze schepping om te gaan. Die reden is niet angst voor de toekomst. God regeert. Hij zit op de troon. Die reden is liefde. In deze schepping ben je een mede-aanbidder. In de hemelse troonzaal sta je samen voor Gods troon. De schepping beschadigen is het loflied op jouw God zachter zetten. Het is het beeld van zijn liefde zichtbaar in al het leven dimmen. Dat is waarom een schepping beschadigen zo kwalijk is. En tegelijk wordt hier in de hemelse troonzaal duidelijk dat we de schepper aanbidden en niet de schepping. De schepping bestaat niet op zichzelf en is ook geen doel op zichzelf. Ze bestaat alleen in relatie tot die schepper. Pas op dat je die dingen niet door elkaar haalt. Pas op dat je de schepping niet gaat vereren. Het zijn slechts mede-aanbidders. Aanbid niet de schoonheid van de natuur. Aanbid niet jouw idealen. Aanbid niet seks, macht, geld of rijkdom. Aanbid God, de schepper. Alleen als je dat doet, ben je samen verzameld rond zijn troon. Mag ik mijn klikker weer terug, Rem? Ja, dankjewel. Gevaarlijke aanbidding. Aanbidding als reactie op de schoonheid van God. Aanbidding als een inclusieve praktijk samen met de hele schepping, allemaal mooi en aardig. Maar is dit niet, letterlijk en figuurlijk, losgezongen? Losgezongen van de werkelijkheid. Het zal vast mooi zijn om te aanbidden. Maar dan wel op je meest extatische, meest gelovige momenten. Maar het grootste deel van de dag is het allemaal maar heel gewoontjes. En dan, trouwens, hoe kun je aanbidden volhouden in een wereld vol pijn? Hoe kan deze God zo intens goed zijn, zo intens prachtig, op zijn hemelse troon zitten, terwijl de schepping toch zo kapot gaat? Ik zei het al, de hemel is niet zo ver weg van de aarde. Ook hier niet. In deze hemelse troonzaal, deze hemelse troonzaal is niet losgezongen van de werkelijkheid. Want wat ligt er midden voor de troon? Een zee. Ja, daar begrijp je niet direct wat van. Dat is een beetje mysterieus. Wat doet die zee voor de troon van God? Het zou kunnen, omdat Openbaring vaak speelt met verwijzingen uit het Oude Testament, dat dit een verwijzing is naar het wasbekken in de tempel. Er stond een heel groot wasbekken waar de priesters hun handen moesten wassen. En dat wasbekken, dat heette de zee. Dat kan inderdaad, dat dat een verwijzing is, die zee, naar dat wasbekken in de tempel. En toch, heel erg voor de hand ligt dat niet. De belangrijkste hint wat die zee betekent, vind je namelijk niet allereerst ver weg, ergens in het Oude Testament, maar eerst maar eens dichtbij in Openbaring zelf. Wat betekent de zee eigenlijk in Openbaring zelf? Nou, daar kom je de zee meerdere malen tegen. Straks komt de tegenstander van God tevoorschijn, het beest. En waar verschijnt het beest uit vandaan? Het beest komt uit de zee. De zee is in Openbaring de plek van het kwaad. Aan het eind van het boek zie je dat nog twee keer. Dan wordt er geprofeteerd over de komst van Gods nieuwe wereld. En dan wordt er gezegd, de zee zal haar doden teruggeven. De zee is blijkbaar de plek van gevaar, van het kwaad. Sterker nog, als het nieuwe Jeruzalem komt, de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Beetje lange aanloop misschien. Maar wat het duidelijk maakt is dat op dit moment in de tijd de zee er nog is. Er wordt aanbeden in de hemel. God zit op zijn troon. En het kwaad is er nog. Het ligt voor zijn troon. Er vindt aanbidding plaats. Nu. In deze tijd. In een tijd waarin je nog compleet uit het lood kan worden geslagen. Omdat een geliefde zomaar ineens is overleden. Er vindt aanbidding plaats in een wereld waarin een dokter zomaar een slecht bericht kan brengen over dat ene knobbeltje waar je ongerust over was. Er vindt aanbidding plaats van de schepper van hemel en aarde, terwijl diezelfde schepping vernield, aangetast en uitgebuit wordt. Er vindt aanbidding plaats van de reddende God, midden in een wereld waarin die reddende hand wordt afgewezen of soms zelfs wordt weggeslagen. Er vindt aanbidding plaats in een wereld waarin de Satan ondertussen niks anders doet dan je aanvechten. Hij gebruikt je falen om je moedeloos te maken. Zie je wel dat je er niks van kan? En hij gebruikt je successen om je trots te maken en eenzaam. Midden in die wereld vindt er aanbidding plaats. We leven in een wereld met de zee. Er is kwaad, er is verdriet, onrecht, aanvechting en pijn. En toch is er aanbidding in de hemel. Niet straks, niet later, nu. Geliefde mensen, Openbaring is een boek van troost. Het wil ons niet wanhopig maken, het wil ons troosten en bemoedigen. God wil ons laten zien dat het kwaad er is. Je bent niet gek als deze wereld je pijn doet. Maar dat kwaad gaat niet buiten hem om. God ziet het. De zee ligt voor zijn troon. Niet ver weg, niet ergens in een hoekje, voor zijn troon. Waar hij het goed kan zien en hij er steeds bij bepaald wordt. Een zee die helder is als kristal. Hij ziet het allemaal. Een oceaan vol tranen. Hij zal later niet tegen je zeggen dat het allemaal wel meeviel. Maar weet, geliefde kinderen van God, dat deze wereld hem niet uit zijn handen glipt. Hij ziet het. Prachtig verhaal, maar dit is een visioen. Woorden die soms maar zo moeilijk doordringen tot je hart, nietwaar? Is het dan dus toch losgezongen van de werkelijkheid? Nou, als het bij deze woorden was gebleven, misschien wel, bij dit visioen in de hemel. Maar, ik zeg het nog maar een keer, de hemel is niet ver weg. Wij aanbidden de God die naar deze gebroken wereld toekwam. We aanbidden de God die zich door en voor een gebroken wereld liet breken. Die in onze pijn kwam. In ons gemis. In ons verdriet. In onze twijfel en in onze sepsis. Midden in die wereld liet hij zich breken. En aan een kruis slaan. Zodat het ware leven open ging voor ons. Zodat genade ging stromen. Op die gevaarlijke plek bij het kruis. Daar begint onze aanbidding. Daar horen we zijn woorden voor het eerst. Mijn kind. Ik wil bij je zijn. Ik wil je echt goed leven geven. Ik wil je vreugde zijn. Hef je als een bloem naar het licht. Grijp naar de grond als de wortels van een boom. Drink als een dorstig hert uit mijn bron. Aanbid mij, want ik ben de enige die het waard is. Laten we samen bidden. We danken u voor uw schoonheid en voor uw pracht, Vader. We danken u dat u een God bent die zijn weergaan niet kent. U bent de enige ware levende God. We prijzen u, want u bent de enige die het ook daadwerkelijk toekomt. Vader, laat ons steeds weer die heerlijkheid zien. Geef dat er niet steeds op onze plicht wordt gestampt, op onze wil. Dat we het moeten, dat we het zullen, dat het nou eenmaal onze traditie is. Dat we eigenlijk, Heer, laat ons steeds weer uw heerlijkheid zien. Zodat onze aanbidding een reactie is. Zodat we niet anders kunnen dan op onze knieën zakken. Vader, we willen u vragen, wilt u ons hart openen voor deze hele schepping die met ons mee aanbidt? Geef dat we zorgvuldig met onze mede-aanbidders omgaan. Help ons, Heer, als we u aanbidden in de storm. Als we u aanbidden midden tussen de scheuren. Als we u aanbidden met de tranen op onze wangen. Heer, laat ons zien dat u er bent. Dat u ons troost. En dat u ons richt op het ware leven. Vader, als we het moeilijk vinden om het evangelie te geloven, kom ons dan te hulp. We zijn gebrekkige mensen. Kom ons ongeloof te hulp, Heer, als het er zit. En als ons geloof krachtig is, Heer, wakker het dan verder aan. Zodat we samen op weg mogen gaan. Onderweg naar uw nieuwe rijk. We vragen het in Jezus' naam. Amen.